Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat we weer elkaar treffen. En ik wil ook de moeders en zusters bedanken die ook in de afgelopen vakantieperiode af en toe een kaartje naar me hebben gestuurd of een brief enzovoort. Dat is altijd hartverwarmend. Ik kan niet iedereen antwoorden, want ook via de mail krijg ik soms heel wat om me af. En ik maak daar tegenwoordig maar een keuze uit. Anders dan zou ik 24 uur per dag misschien wel bezig zijn. Maar goed, we gaan weer verder met de studie uit de Filippenzenbrief. En we zijn gekomen aan het eind van hoofdstuk 1. Filippenzen 1, vers 27. En dat gaan we lezen. Vanaf vers 27, Filippenzen 1. En dan zo ook hoofdstuk 2 in en een klein stukje van hoofdstuk 3. En we komen hier tot een heel belangrijk gedeelte van de Filippenzenbrief. Wat eigenlijk cruciaal is om te begrijpen. Het lijkt wel heel erg makkelijk, maar in de praktijk is dit heel erg moeilijk. Dat blijkt keer op keer. Filippenzen 1, vers 27. Daar staat: alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik aanwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door een tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud, en dat van Gods wegen. Want aan u is de genade verleend, voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, in dezelfde strijd die gij eens van mij gezien hebt en nu van mij hoort. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid, achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van de dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Daarom, mijn geliefde, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu, des te meer met mijn aanwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Doet alles zonder morren of bedenkingen, opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, het woord des levens vasthoudende, mij ter roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd me met u allen. Verblijd gij u evenzo, en verblijd u met mij. Ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig tot u te zenden, opdat ook ik welgemoed mogen zijn wanneer ik vernomen heb hoe het u gaat. Want ik heb niemand die zo eens geestes met u is om uw belangen getrouw te behartigen, Want allen zoeken zij hun eigen belang, niet de zaak van Christus Jezus. Zijn beproefde trouw kent gij echter, dat hij, gelijk een kind zijn vader, mij in de dienst van het evangelie heeft geholpen. Hem hoop ik terstond te zenden, zodra ik zie hoe het met mijn zaak loopt. Ik vertrouw echter in de Heere dat hij ook zelf spoedig komen zal. Maar ik acht het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die u afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. Immers hij was vol verlangen naar u allen, en ook in zorg, omdat hij gehoord had dat hij ziek was. Hij is ook ziek geweest, de dood nabij, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Ik zend hem dan met de meer spoed, opdat gij, als gij hem ziet, u weer verblijden moogt, en ik minder zorg mogen hebben. Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap, en houdt mannen zoals hij in ere, want om het werk van Christus is hij de dood nabijgekomen. En hij heeft zijn leven gewaagd om aan te vullen wat nog aan uw dienstbetoon jegens mij ontbrak. Overigens, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig, en voor u is het veilig. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen, die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Tot zover. Ja, Paulus die brengt hier in het gedeelte van de Filippenzenbrief naar voren de houding, de attitude, die cruciaal is, die essentieel is, als wij de loopbaan des geloofs willen lopen en wij de prijs der roeping Gods willen behalen. Nou, die prijs, dat is een schitterende prijs. Daar gaat hij later in hoofdstuk 3 op in. Die prijs der roeping Gods, die is boven. En die wacht ook boven. Die wordt boven uitgereikt, gerealiseerd op die dag van Christus, waar ook hier weer sprake van is in het gedeelte wat we hebben gelezen. En die prijs zit vast aan het lopen van de wedloop. En als we de wedloop lopen zoals hier aangegeven, in deze attitude, in die houding, en die is van nature ons helemaal niet eigen, daar zijn we eigenlijk helemaal vreemd van, want wij denken helemaal anders. Maar als wij vernieuwd worden in ons denken, als wij een andere gezindheid krijgen, namelijk de gezindheid van Christus, als we dat gevoel krijgen, waar Paulus het hier over heeft, ja, dan wordt het mogelijk om in de kracht Gods die prijs der roeping Gods te behalen. En Christus geeft ons dan daarvoor de mogelijkheden. Er wordt altijd heel veel over gesproken, over deze houding, over deze onzelfzuchtige houding, die we hier vinden in hoofdstuk 2, vers 3 aan het eind, waar staat: en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Er wordt vaak heel veel over gepraat, maar het wordt zo weinig gepraktiseerd. Want het is ons niet eigen. Van nature staan wij zelf in het middelpunt. En denken we aan onszelf en zijn we met onszelf bezig. En zo zit ook de maatschappij om ons heen, heel de wereld in elkaar. Dan is het eerst ik. En dan jij weer niet en dan ik weer. He? Dat is egoïsme ten top. Als ik het maar goed heb. En we letten niet zo op die ander. Zo zitten wij mensen van nature in elkaar door de zonde. Maar we zien hier dat met Paulus het geheel anders is. Dat hij een houding heeft. Dat hij een attitude heeft gekregen. Een gezindheid, een gevoel die van Christus is. Dat is in zijn leven gekomen. En zo gaat hij met alle ootmoed, volgt hij de loopbaan die hem is voorgesteld. En hij weet, hij moet die wedloop lopen. En hij loopt die ook, in alle ootmoedigheid. Staat ook, hè? Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Ootmoedigheid, dat is zo'n een beetje oud Nederlands woord. Ik gebruik het in mijn normale taalgebruik helemaal niet. Maar wat betekent nou eigenlijk ootmoedigheid? Nou, ootmoedigheid is een oud Nederlands woord voor nederigheid. Hij is nederig, hij is klein geworden. En als we ook met de Heer wandelen, dan maken we ook mee dat de Heer ons klein maakt. Dat klein maken wil zeggen dat die oude mens in de praktijk van ons leven wordt klein gemaakt. En dat Christus als de nieuwe mens in ons steeds groter wordt. We wassen op in genade. Worden groot in hem. En dat heeft Paulus in zijn eigen leven meegemaakt. En dan maken wij, als het goed is, in de praktijk van ons leven ook mee. Dat we nederig worden. Dat we klein worden. En dat hij groot wordt. Dat we in de nieuwe mens gaan staan. Dat we die gezindheid van Christus leren kennen. Want alleen in die gezindheid, alleen zo ben je in staat, of laten we maar anders zeggen, want dan staat weer ik in het middelpunt, geef de Heer ons genade en kracht om die prijs der roeping Gods te behalen. Worden we niet klein, worden we niet ootmoedig, worden we niet nederig, krijgen wij die gezindheid niet, dan zullen we die prijs never nooit, die prijzenroeping Gods die boven is, behalen. Als Paulus in Handelingen 20 terugkijkt op zijn dienst, dan spreekt hij daar ook over in Handelingen 20. Dan weet hij eigenlijk dat zijn dienst in de Handelingen ten einde spoedt. Dan neemt hij daar ook afscheid. En Handelingen 20 vers 19, als hij dan terugkijkt samen met de oudsten van Efeze die hem in Mileten ontmoeten, dan zegt hij in vers 19... Ik begin met vers 18. Gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië, dat is Klein-Azië, het huidige Turkije, voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende heren, met alle ootmoed, daar heb je het, met alle ootmoed, met alle nederigheid, onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Ja. Die aanslagen der Joden, die tranen, die beproevingen, die maakten hem ook klein. En hij was ook bereid om in die strijd te staan. Hij was er ook niet bang voor. En hij ging ook de loopbaan die de Heere hem voorgesteld had. Ja, als we kijken naar het begin van zijn dienst, dat is dan in Handelingen... Handelingen 9, waar die geroepen wordt op die weg naar Damascus, als de Heer hem verschijnt en deze apostel roept, dan weten we dat dan Simeon hem naar hem wordt Ananias. En er staat er in vers 13, en Ananias antwoordde, Heere, ik heb van velen over deze man gehoord, hoeveel kwaad hij uw heilige Jeruzalem aangedaan heeft. En hier heeft hij volmacht van de overpriesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen. Dus deze Ananias, die begrijpt er niks van. Dat deze vervolger, opeens de Heere heeft ontmoet. En dat hij nu van de Heer opdracht krijgt om die Saulus van Tarsus een bezoek te brengen. Maar wat zegt de Heer in vers 15? Maar de Heer zei tot hem, ga, want deze is mij een uitverkoren werktuig om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en de kinderen Israëls. En nou komt het, want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Hoeveel hij lijden moet. En aan die wedloop, dat moeten we goed beseffen. Aan die wedloop lopen in ons leven zit lijden. En waar komt dat lijden nou vandaan? Is dat een lichamelijk lijden, dat je ziek wordt of zo? Of tegenslagen in je leven financieel moet verwerken? Nee, daar heeft het niets mee te maken. Waar heeft het mee te maken, dat lijden? Dat is het lijden van Christus. Dat is het lijden wat je tegenkomt, zodra je... in de je in het strijdperk je begeeft om het evangelie uit te dragen, het evangelie te verkondigen. Als je die aanslagen krijgt, der Joden, als je die tegenstand krijgt, die beproevingen krijgt, hè, dat je die tegenstanders krijgt, want je verkondigt een evangelie. En u weet, die strijd ligt er, als je het evangelie gaat verkondigen. Als je heel de boodschap gaat verkondigen van het evangelie, dan word je direct geconfronteerd met die strijd. En die strijd die maak je ook moedig. Want je weet dat je in die strijd ten onder gaat, als je dat in eigen kracht gaat doen. Hè? Als je strijdt in eigen kracht, dan hou je dat niet vol. Dat moet je doen in Gods kracht. Het is ook niet onze boodschap die we verkondigen, ook niet over het lichaam van Christus. Nee, het is Christus' boodschap. Christus' boodschap, Gods boodschap voor de tijd van vandaag. Het is zijn evangelie. En als we dan geroepen worden, en we gaan in die wandel, in die wedloop, de loopbaan lopen, die wedloop lopen, ja dan, en we geven gehoor aan die roeping, dan ontdekken we in Efeze datzelfde woord ootmoedigheid, van Efeze 4, vers 1, daar zegt Paulus, als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid, en de Statenvertaling heeft daar ootmoedigheid, maar je ziet ootmoedigheid en nederigheid hetzelfde, met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid en langmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen en u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid. Er zijn drie soorten moed die de wereld niet kent, die alleen leert als je gehoor geeft aan de roeping die van boven is. En dat je de wedloop gaat lopen en dat je die prijs der roeping God ziet en dat je daardoor bereid bent om Gods weg te gaan. En dan word je ootmoedig, dan word je nederig in die dienst, in die strijd. Dan word je zachtmoedig en dan word je langmoedig. Dan sta je niet gelijk met je oordeel klaar, want dat is langmoedig, hè. Dan word je maar langzaam boos. Dan duurt het een hele lange tijd voordat jij boos wordt. Want je bent langmoedig. En God is langmoedig. Dan ga je op God lijken. En God is zachtmoedig. Hè? En zijn juk is zacht. Maar we moeten daar wel bereid toe zijn. U te beijveren. Wandel dan waardig de roeping. Dat is een verantwoordelijkheid die aan onze kant ligt. En eigenlijk wat Paulus hier in de Efezebrief aanstipt, dat werkt hij hier in de Filippenzenbrief verder uit. En natuurlijk het grote voorbeeld wat hij onder de aandacht brengt, en daar gaan we vandaag niet verder bij stilstaan, maar dat doen we de volgende keer. Maar het grote voorbeeld van ootmoedigheid, zachtmoedigheid en langmoedigheid, het grote voorbeeld van de juiste houding om de wedloop te kunnen lopen, is de Heere Jezus Christus. Die uitvoerig als het grote voorbeeld naar voren komt in Filippenzen 2, hè, vanaf vers 5. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde het grote gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is en in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Wat een nederigheid. Wat een bereidheid om tot het laatste toe heel die wedloop te lopen. Daarom heeft God hen ook uitermate verhoogd. En die verhoging van Christus, die zit vast aan die vernedering. Aan die ootmoedigheid van hem, die zachtmoedigheid van hem, die langmoedigheid van hem. En die bereidheid om tot de laatste meter toe, tot aan het kruis, zijn weg te volbrengen. En de vraag is in ons leven, zijn we ook bereid om Gods weg tot die laatste meter in ons leven te gaan? Ja, is dat zo? Dan worden we ook uitermate verhoogd. Dat zit er aan vast. En waar vertrouwen we dan op? Vertrouwen we dan op onszelf? Gaan we dan die weg eigenlijk niet? Worden we niet nederig? Krijgen we die gezindheid van Christus niet? Worden we vroom? Want dat zie je vaak. Dat mensen vroom worden. En juist groot gaan worden. Belangrijk gaan worden. Ijdel eerbejag. Kijk mij eens. En dan worden ze heel erg ijdel. En dan wordt alles eigenlijk op hun... Dan komen zij zelf in het middelpunt te staan. Is het niet zonder zelfzucht? Nee, dan zitten ze vol van zelfzucht. Het is ik. En ook in het evangeliewerk komt het veel voor. Er zijn heel veel mensen werkzaam in het evangelie. Wat een zelfzucht. Wat een ijdel eerbejag. Ja, maar dat zoekt de Heer niet. De Heer zoekt precies het tegenovergestelde. En dat is zo moeilijk te vinden. In ons. Waarom? Het ontbreekt ons van nature. We kennen het niet. Maar als we gehoor geven aan die roeping Gods. En die loopbaan wordt ons voorgesteld. Zoals Paulus de loopbaan wordt voorgesteld. Dan komt er een keer Christus bij je op bezoek. En dan zegt hij, en die weg wil ik dat je gaat. En die boodschap ga je verkondigen. En als je die weg gaat, dan betekent dat lijden. En wat zei toen Paulus in Handelingen 9? Ja, maar dat wilde ik niet. Nee, dat zei hij niet. Hij ging die weg. Hij was er ook niet bang voor om die weg te gaan. Want hij wist, het is Christus weg. Christus is me nabij. Hij geeft me kracht. En het geheim van Efeze is, ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Dan krijg je de kracht van Christus. Maar dat betekent wel lijden. Dat is er wel eraan onderdoor gaan. En dat is niet wat men wil. En wat wij willen van nature. Wij willen, en dat is de prediking van vandaag. Als je de Heere Jezus leert kennen, joh, dan gaat het allemaal maar voor de wind. Lijden. Dat is dat haaks op de verkondiging van tegenwoordig. Lijden. Als je Christus leert kennen, betekent dat Gods weggaan. En betekent dat dan lijden? Nee, dat betekent toch een fantastisch leven enzovoort. En we trekken het helemaal die kant. Natuurlijk is het een fantastisch leven. Want we worden verlost van onze zonden. We mogen wandelen met de Heiland. We zijn rijk in Hem. En onze geestelijke rijkdom neemt enorm toe. We gaan steeds meer van Hem zien. Maar ja, dat is niet wat men tegenwoordig daar verkondigt. Men trekt het dan in het hier en nu. En dan wordt het heel erg arm eigenlijk. En dan begrijpt men de geest van deze brief niet. Dan begrijpt men niet dat lijden aan u wordt de genade verleend. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Waarin? In het evangelie. En weet u, het is niet zo gek dat wij als mensen zo niet denken. Want wij zijn verleid geworden. De mens is verleid geworden. Door wie? Nou, dat weten we wel. En wat staat over hem geschreven in Jesaja? Jesaja 14. Zoek het maar eens op. Jesaja 14. Jesaja 14, vers 12. Wat staat over hem? Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? En gij overlegt het nog wel. Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten, en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden. Ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de allerhoogste gelijkstellen. Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in de diepste der groeven. Leg dit gedeelte maar naast Filippenzen 2. Aan de ene kant zie je Satan. Aan de andere kant zie je Christus. Het is 180 graden anders. Satan, die verhoogt zichzelf. Dat is niet de vernedering, maar zijn enorme zelfverhoging. En wat gebeurt er? Hij wordt tot het diepste toe vernederd. En hij vindt aan het eind zich terug nedergeworpen in het diepste der groef, in het diepste van het graf. Maar Christus, nee, Christus is andersom. Die zoekt helemaal niet zijn verhoging. Die vernedert zich onder de hand Gods. Die loopt de loopbaan die hem is voorgesteld. Hij is gehoorzaam Tot aan de dood, ja, tot aan de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem die naam gegeven die boven alle naam is. En is die Here 180 graden anders. En ja, wij zijn, doordat wij van nature allemaal zondaren zijn. En allemaal dat zondige denken hebben. Zo zitten wij ook in elkaar. Wij zoeken verhoging. Daar zit de hele maatschappij, werkt zo. Iedereen wil carrière. Iedereen wil hogerop. Iedereen wil meer. Zo werkt dat in dit leven. En daarom is deze manier van denken, deze manier van denken van Christus, dat is ons vreemd. Dat is ook Paulus vreemd geweest. Dat is ook Timotheus vreemd geweest. En Epafroditus vreemd geweest. Die allemaal als voorbeelden ons worden aangewezen. Voorbeelden van mensen die veranderd zijn in hun denken. Die gezindheid van Christus hebben leren kennen. Onzelfzuchtig. Zonder zelfzucht. Ja, deze manier van denken, ja, die let niet alleen op het eigen belang, maar nog meer op het belang van de ander. Hè? Zo staat het hier ook, hè? Vers 3. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Je acht de ander uitnemender dan jezelf. Veel mensen begrijpen vaak die tekst niet. Die zitten er een beetje mee te stoeien vaak, hè? Het is ook een beetje vervelend vertaald. De een die achtte de ander uitnemender dan zichzelf. Valt het nou niet op dat er staat dat je de ander beter moet achten dan jezelf? Dat is het niet. Niet zo de ander beter achten, hè, dan zichzelf. Nee, de ander is belangrijker. Je moet de ander belangrijker achten dan jezelf. Dat is het. Daarom ben je meer bezig met die ander. En denk je, verplaats je in die ander. Ben je bezig met die ander. En Paulus is bezig met die Filippenzen. En Timotheus is ook bezig met die Filippenzen. En Epafroditus is ook bezig met die broeders en zusters. Zij zelf staan niet in het middelpunt. Nee, de gelovigen staan in het middelpunt. En ze hebben er alles voor nodig, voor over. Ook al zou het ook voor Paulus betekenen dat hij net als Christus zijn leven zal moeten geven. Of Epafroditus, dat hij zijn leven moet geven. Hij kwam hier de dood nabij. Waarom? Omdat hij streed voor de zaak van Christus, om die streed voor het evangelie van Christus, om dat bekend te maken. Ja, het is nodig dat we deze gezindheid van Christus praktisch in ons leven kennen. Dat wij ook een bereidheid krijgen om die weg te gaan. Bereidheid hebben om alles waar we zelf denken in onze eigen vroomheid soms, waar we dan zo geweldig in zijn, om dat op te geven. Paulus komt al later op terug in Filippenzen 3 dat hij bereid was om het allemaal aan de kant te gooien. En dat we, net als de Heerde Jezus, bereid zijn om al die heerlijkheid die we misschien wel van onszelf hebben, om dat aan de kant te schuiven. Zoals de schepper van dit universum, Christus, de schepper van hemel en aarde, bereid was af te dalen uit liefde voor de mens. En hij ons gelijk werd. En de gestalte van een slaaf aannam. En notabene de schepper als een slaaf. De dood van de slaaf stierf. En dat was nodig. Dat was nodig voor uw en mijn verlossing. En de wedloop van Paulus was ook nodig. Als hadden we nooit de Filippenzenbrief gehad. Hij had een opdracht te vervullen. En zo hebben wij ook allemaal een opdracht te vervullen. Wel niet zo'n grote opdracht als van Paulus. Maar ook de Heere stelt ons ook een wedloop voor. En we krijgen ook de opdracht om net zoals als Paulus, Timotheus en Epafroditus, om ook in de dienst des Heren te staan. Je kan wel naar bijbelstudies komen en van deze boodschap willen weten. Maar als je zodra je ervan weet, dan zit er een kantje aan. Ja, dan moet je wel weten. Dan wordt er wel gevraagd van, en nou ga je hem zelf ook verkondigen. Die verantwoordelijkheid brengt het met zich mee. We kunnen wel met de Heer omgaan, maar de Heer trekt ons dan in zijn gemeenschap zodra we onszelf naar hem uitstrekken. En dan maakt hij ons nederig, zachtmoedig en langmoedig. En opeens stelt hij ons dan die loopbaan voor. Hoe meer je van de Heer leert kennen, hoe meer je ook verantwoordelijk bent over de kennis die aan je wordt toevertrouwd. Maar de Heer gelukkig, die stelt ons niet alleen die loopbaan voor, maar de Heer die kweekt ook die gezindheid in ons. Door de nieuwe mens, als het ware, wakker te roepen. Dat we gaan beseffen dat gij geheel anders. Dat we anders moeten gaan denken. Anders naar het leven gaan kijken. En dat we heel anders wandelen. En dat we in een heel andere relatie staan eigenlijk met Christus dan wordt verkondigd om ons heen. Dat de Heer niet bezig is om ons beter te maken als we ziek zijn in de eerste plaats. Ook dat kan niet. We kunnen lichamelijk ziek zijn en dan kan de Heer ons natuurlijk beter maken. Dat kan en genezen. Maar dat is niet de eerste plaats waar de Heer nu mee bezig is in deze wereld. En ja, de verkondiging van tegenwoordig is wel daar helemaal op gericht vaak. En dan moet je helaas dan op de evangelische omroep zien dat week na week dat er zo'n programma komt dat een aantal mensen gelovigen de wereld overtrekken naar allemaal gebedsgenezers toe. Het is gewoon een aanfluiting van het evangelie. Het is een aanfluiting van mijn heiland en uw heiland. Want wat gebeurt er? Ja, de mensen op je werk die zeggen, nee, je hebt het ook gezien. Die zeggen tegen je, nou, mooie heiland. Die zorgt dus niet voor je. En er wordt verkondigd dat de Heer maar geneest. Ja, maar dat is de boodschap niet voor vandaag. Dat is het evangelie niet voor vandaag. En dan breng je eigenlijk de Heer in diskrediet. En dat is zo jammer. Maar zodra je die boodschap leert kennen, waar de Heer wel mee bezig is. Hè, zoals de broeder net bad, dat Christus bezig is in deze tijd met de oprichting, de inrichting van zijn lichaam. Het lichaam van Christus, de gemeente. En dat de Heer verder zwijgt en niet met het wereldgebeuren bezig is nu. Maar wel daarmee bezig is. Als je daar oog voor krijgt, dan schakelt de Heer je ook in die dienst. Dat zit er automatisch aan vast. En dan maakt hij je nederig. En wat een geweldige gezindheid had hij. Wat een gevoelen. Wat een onzelfzuchtige houding. En die houding is nodig op die loopbaan. Anders behalen we in zijn kracht die prijs der roeping Gods nooit. En we zien ook hier in Filippenzen hoe de Vader, God de Vader, zo'n houding beloont. Hè? Want we zien, Christus is uitermate verhoogd. En straks zal ook de hele wereld zien. Dat Christus uitermate verhoogd zal zijn. En dat hij de positie is gegeven van Here. En we zien ook uit dat straks dat zal blijken. Hè? Dat zal een openbaring zijn voor heel de wereld. Als ze opeens ontdekken, Jezus Christus is de Here der Heren en de Koningen der Koningen. Hij is de grote Jehovah. En hem is de heerlijkheid gegeven die hij eerder bij de Vader had. En waar hij in Johannes 17 ook voor bad. Dat heeft hij ook gekregen. Ja, nadat Paulus dit zo gezegd heeft hier in Filippenzen, dan werkt hij dat verder in hoofdstuk 2 uit. Want dan zegt hij in vers 12, daarom mijn geliefden, gelijk gij ten alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn aanwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven. Vrezen en beven, ja, vrezen en beven. Want je ontdekt, zodra je een stap zet op die loopbaan die de Heer ons voorstelt, en je gaat die wedloop lopen, hoe snel je op je snuit ligt. Hoe gauw je struikelt. Na een paar stappen al. En ja, dat je opeens je op heel glad ijs bevindt. Want er is gelijk strijd. En gelijk zit je met jezelf in de knoop. Daarom is er vrezen en beven. Dit is een heel andere houding, praktisch gezien, vrezen en beven. Het is een heel andere houding dan in de Efezebrief. Waarom? Nou, in de Efezebrief is het dat je verzekerd bent. En dat je in volle verzekerdheid je weggaat. En dat je in volle verzekerheid de toegang hebt tot God de Vader, vol met van vertrouwen. Ja, maar als we goed opletten in de Efezebrief, dan zien we in de Efezebrief dat er niets in de Efezebrief is dat de gelovige kan doen. Want het is steeds in de Efezebrief op grond van het geloof van Christus. Op grond van het geloof van Hem. Het gaat erom steeds wat Hij bewerkstelligd heeft, wat Hij volbracht heeft, wat Hij voldaan heeft. En als we dat bezien, en we zien op Hem, dan beseffen wij dat wij altijd met vertrouwen mogen toegang hebben tot de Vader, omdat het niet van ons afhangt, maar omdat het van de Heer Jezus Christus afhangt, en helemaal niet van ons, maar er komt een tijd dat het menselijke element een rol gaat spelen. Namelijk zodra God gaat inwerken in ons leven, dat op een gegeven ogenblik wij gaan beseffen dat God dan wil dat wij dat gaan uitwerken. En wanneer we die waarheid die God inwerkt, die waarheid dan in de praktijk van ons leven gaan uitwerken, ja, dan opeens bemerken wij dat we nu zelf moeten, en dan is er in onszelf, ja, geen vertrouwen. En de Heer maakt het ons duidelijk, vertrouw niet op je eigen vlees. Dat heeft geen enkele zin. Dan ga je op je snuit. En vaak vertrouw je in het begin op je eigen vlees, nou vergeet het maar. Paulus eindigt ook zo, hè, in Filippenzen 3, vers 4 en vers 3 van Filippenzen 3. Hij zegt, want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen. En waarin roem je dan in jezelf? Nee, die in Christus Jezus roemen. En dan komt het. En niet op vlees vertrouwen. Je kan in die wedloop niet op je eigen vlees vertrouwen. Ja, misschien zegt u net als Paulus, ja, ik zou wel misschien op mijn eigen vlees kunnen vertrouwen. Zegt hij ook achter vers 4. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees vertrouwen te stellen. Ja, maar hij heeft het allemaal geleerd dat aan de kant te gooien. Want het heeft geen enkele zin. Nee, als we zodra we geconfronteerd worden met ons eigen vlees op die loopbaan die ons wordt voorgesteld, dan is daar vrezen en beven. Oh, we kunnen met vol vertrouwen, van volle verzekerheid van hart, hebben we toegang tot de Vader. Toegang tot de hemel der hemelen. En als we onze knieën buigen en die toegang zoeken, dan wordt die genade vol aan ons verleend. Want het ligt niet aan mijn kant. En hoe ik dan gewandeld die dag heb, of ik de meest erge dingen in mijn leven heb gedaan, dat doet niet ter zake. Dat ligt aan Christus. Christus geeft mij toegang. Ik heb altijd toegang tot God de Vader. In wat voor staat en toestand ik mij ook bevind. Maar zodra ik in het leven sta en ik moet gaan, en ik mag dat evangelie, Gods boodschap gaan verkondigen, ja, dan is daar vrezen en beven. En als je dan te veel vertrouwen nog in jezelf hebt, ja, dan struikel je. Hij die staat ziet toe dat hij niet vallen. En die attitude, daar heeft Paulus het over in Filippenzen 2. Hij heeft het over die wedloop, hè? Hij is helemaal met die wedloop bezig. Want lees maar in Filippenzen 3 vers 12. Hij zegt niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Hij jaagt ernaar, naar die prijsroeping Gods. Hij loopt de wedloop. En hij zegt ook in vers 16 van Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 16. Hij zegt, mij ten roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchtloos mijn wedloop gelopen, nog vruchtloos mij ingespannen heb. Hij spant zich in. Hij loopt de wedloop. Hij is met die wedloop bezig. En hij zegt in Filippenzen 3 vers 12, en ik meen niet dat ik die wedloop al gelopen heb. Nee, hij is nog steeds bezig op die wedloop. Pas aan het eind van zijn leven, in 2 Timotheus 4, die brief dan, de laatste brief van hem schrijft aan Timotheus, dan zegt hij, ik heb de loop gelopen. Dan heeft hij het ook beëindigd. En dan is daar ook het doel in zicht, dan is daar ook de prijs in zicht. Die de rechtvaardige rechter hem ook zal geven. Maar als je nog bezig bent onderweg, als je nog die loopbaan aan het lopen bent, ja, dan is daar een vrezen en beven. Je kan niet zeggen dat je het al reeds verkregen hebt. Niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar. Ja. Het is geen attitude dat hij beschouwt van ik heb het al bereikt. Daar is geen attitude van absolute zekerheid, ik heb die prijs. Oh nee, dan moet je eerst een loopbaan lopen. Dan moet je ook die loopbaan die God je voorgesteld hebt, wat veel lijden met zich meebrengt, tot het einde toe hebben afgelegd. En daarom is er, mag er in ons leven, en moet er ook in ons leven zijn, het besef van vrezen en beven. En dat wel, daar is geen tegenstelling hoor. Sommige mensen zijn er altijd mee bezig, dat alsof er een soort tegenstelling is met wat wij in Christus Jezus zijn. En wat hij voor ons gedaan heeft. Er is geen tegenstelling tot wat wij in Christus zijn, waar we in vertrouwen en met volle verzekerdheid in mogen staan, en onze praktische wandel. En onze uitwerking die we dagelijks mogen doen. En we mogen dus, wat God inwerkt, mogen wij in het dagelijks leven op die loopbaan uitwerken. Daar gaat het ook over, want dat vrezen en beven in vers 13, dat zit vast. Uw behoudenis bewerken, je verlossing bewerken met vrezen en beven, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Let wel, we moeten het niet bewerken, onze behoudenis. Nee, we moeten het uitwerken, onze behoudenis. We moeten uitwerken hetgeen God inwerkt. En als God de waarheid inwerkt op dagen zoals deze, of dagen dat je met de Bijbel bezig bent, dagen als je volgens aangericht zijn woord onderzoekt en al die waarheden, die geestelijke waarheden, die leer je kennen, ja, dan mag je dat ook gaan uitwerken en gaan toepassen in de praktijk. Dan mag je ook de ander daarvan gaan vertellen. En dat is het mooie ervan, dat God ons dan ook nog, ons daardoor toe de kracht geeft. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Het is zo van, dat God het ons geeft, die waarheden, en hij werkt het in ons hart in, en we begrijpen het, we verstaan het, die waarheid. Nee, hij geeft ons ook wel genade, datgene wat hij inwerkt, geeft hij ook nog genade dat we kunnen uitwerken ook. Niet in ons eigen vlees, want in die kracht falen we, dan struikelen we. Maar wat doet hij, volgens vers 13? Die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Hij maakt me er ook nog bereid toe. Hij maakt me op die weg door die beproevingen die tegenkomt, die strijd die er komt. Hij maakt me daardoor wel klein en afhankelijk. En hij bereikt ook nog in mij dat ik het ga willen ook. Dat is raar. En dat ik het ga werken ook. En dat ik die uitwerking ga doen. God werkt in met zijn kracht. En ik mag uitwerken. En dat geeft me er ook nog zin in. Dat is mooi. Ja, dat vrezen en beven, dat is ook een beetje de relatie die we tegenwoordig niet zo kennen. Maar het woord wordt ook gebruikt in Efeze hoofdstuk 6, vers 5. Daar staat slaven, vers 5. Slaven, wees uw heren naar het vlees gehoorzaam, met vrezen en beven. In eenvoud uw harten als aan Christus. Niet met ogendienst als mensenbehagers, maar door als slaven van Christus de wil Gods van harte te doen. En bereidwillig dienstbaar te zijn als aan de Here en niet aan mensen. Ja, wij kennen niet zo de relatie dat wij als slaven ten opzichte van onze Here naar het vlees, als als werknemers ten opzichte van de werkgevers, dat we dan staan met vrezen en beven. Die relatie die hebben wij tegenwoordig niet zo. Maar je moet zich maar verplaatsen in de tijd van Paulus, toen er slaven waren. Je zal maar slaaf zijn geweest in die tijd. Nou, toen dan was je eigendom van die Heer en je had eigenlijk niks over jezelf te vertellen. Je had totaal geen enkel recht. En die slaven die beefden best wel voor die Heer. En zo mogen we ook best wel beven voor onze heiland. In de zin van dat we beseffen dat we vanuit onszelf niets kunnen. En dat we vanuit onszelf die prijzenroeping Gods nooit kunnen behalen. En dat we moeten, en dat we best wel ons moeten realiseren dat we niet met vaste zekerheid kunnen stellen. Ik behaal die prijs wel. Want er zit niks van ik in. Het mooie vind ik verder dat hier het woord inwerken, wat zo niet is vertaald, maar alleen maar werken, maar het is inwerken. Dat het woord energeo in het Grieks is. En u kent dat woord energeo wel. Daar zit het woord energie in. Nou, dat is mooi. God geeft ons ook de energie, hè, om het uit te werken in zijn kracht. En wat voor kracht is die nou? Die kracht, die energie die ons gegeven wordt, die is enorm. Want waartoe was die energie in staat? Volgens Filippenzen 1. Nee, sorry, volgens Efeze 1, vers 19. En die kracht, ja, die kracht, daarin kan je voorwaarts gaan, daar struikel je niet in. Daarin behaal je de prijs. Efeze 1, vers 19. En hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Die kracht, die mag je gebruiken in je leven om voorwaarts te gaan. Die energie om uit te werken wat God inwerkt. Om zo tot het einde toe vol te houden. De moed niet te verliezen. En diezelfde kracht die werkt dan door. Zoals die in Christus werkte. En hem een opstanding gaf. Hij werd daarop uitermate verhoogd. Zo mogen wij ook. Uiteindelijk. Uitermate worden verhoogd. Want waar heeft Paulus het dan over? Hij zegt, ik weet niet of ik dat reeds gegrepen heb, maar ik jaag ernaar. En als hij die prijzenroeping los behaalt, waar krijg je dan deel aan? Als je gemeenschap hebt gehad aan wiens lijden, aan zijn lijden, aan Christus lijden, waar krijg je dan deel aan? Aan de ex-anastasis, de uitopstanding uit de doden. Net zoals Christus deel kreeg aan de uitopstanding uit de doden. Loop parallel naar Filippenzen. Lees maar mee. Filippenzen 3. Vers 10. Dit alles, en het gaat dan over het leven van Paulus, wat parallel loopt met de hele gang, de hele wedloop die ook Christus gelopen heeft in Filippenzen 2. Zo heeft ook Paulus die wedloop gelopen en loopt hij hier in Filippenzen 3 en zegt hij in vers 10, dit alles om hem te kennen en wat nog meer, de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Zo staat het letterlijk in het Grieks. En Christus kreeg deel aan die uitopstanding uit de doden. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En ook Paulus hoopt hier, door zijn wedloop te lopen, in Gods kracht, dat diezelfde kracht die Christus heeft doen opstaan uit het graf en hem gezet heeft aan de rechterhand Gods in de hemelse gewesten, dat hem dat ook zal overkomen. Net zo. En gemeenschap aan zijn lijden. Wat wil dat zeggen? In de praktijk van het leven. Dat zou kunnen betekenen dat je gehoorzaam wordt aan Christus. En gehoord als je gehoorzaam de weg gaat. En dat je je vernedert. En dat die weg leidt tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. We volgen de heiland daarin na. In dat sterven. En ook Paulus, laten we eerlijk zijn. Hoe ver is Paulus gegaan? Hij is de hele weg gegaan hoor. En hoe stierf hij? Stierf hij aan het kruis? Nee. Alleen Christus kan aan het kruis sterven. Hoe is Paulus om het leven gekomen? Hij is onthoofd door een Romeins zwaard. Hij kon niet gekruisigd worden, want hij was een Romeins staatsburger. En een Romeins burger kon niet gekruisigd worden. Zo luidde de wet onder het Romeinse Rijk. Maar hij is wel door het zwaard gedood. En kijk eens naar Timotheus. En kijk eens naar Epafroditus. Die zijn ook die weg helemaal gegaan. Voor het evangelie. Epafroditus. De dood nabij. Voor de zaak van Christus. Niet van zijn zaak. Maar voor de zaak van Christus. Hebben wij die bereidheid? Daar gaat het om. Gaan wij die weg? Ook al heeft dat de consequentie. Vervolging, verdrukking en uiteindelijk de dood. Gelukkig hoeven we vaak in ons leven die weg zo niet te gaan. Toch wacht die dood daar aan het eind van ons leven ons allemaal. Dat weten we. Maar vaak hoeven we niet zo diep te gaan. Gelukkig ook maar. Maar de Heer leidt ons wel, net als Paulus, net als Timotheus, net als Epafroditus, op die loopbaan. Stelt ons voor. En ook bij ons zit daar lijden aan vast. En we mogen die weg dus gaan. Vers 14. Hoe moet je dan gaan op die weg? Doet alles zonder morren of bedenkingen. Opdat gij onberispelijk en onbesmet mocht zijn, onbesproken kinderen Gods, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende ster in de wereld, het woord des levens vasthoudende. Doet alles zonder morren. Ja, waarschijnlijk denken wij bij het woord morren, ach, een keer morren, dat is toch niet zo erg. Er zijn toch heel veel ergere dingen in het leven. Hè? Maar hebben wij daar wel gelijk in, broeders en zusters? Want als je kijkt naar het Oude Testament, en is toch een waarschuwing voor ons, doet alles zonder morren. Als we kijken naar het Oude Testament, wat was de reden dat het volk Israël uiteindelijk hun hemels Kanaan, zal ik maar zeggen, hun Kanaan, hun beloofde land, hun hemelse gewesten, kwijtraakte, verloren. Waardoor? Morren. Morren en nog eens morren. Murmureren. Ongeloof. In Hebreeën staat het ook, hè? Hebreeën 3, vers 19. Wordt aangehaald door Paulus daar. Hebreeën 3, vers 19. Aan het eind van het hoofdstuk zegt hij: zo zien wij dat zij niet konden ingaan, hè, in het beloofde land, wegens hun ongeloof. Ongeloof of ongehoorzaamheid, kan je het ook vertalen. Ongeloof. Wat is morren? Morren of bedenkingen. Wat is morren? Nou, dat weet ik niet hoor, of dat zo is. Morren is altijd overal een vraagteken achterstellen. Eigenlijk niet in geloven. Eigenlijk het niet vertrouwen. En je niet op iemand je vertrouwen stellen. En altijd zitten te zeuren. Een negatieve, ongelovige instelling hebben. Dat is morren. Altijd dwars liggen. Ook in de Korinthebrief. 1 Korinthe 10. Komt Paulus daarop op terug. Op hetzelfde voorbeeld. 1 Korinthe 10. Het voorbeeld van Israël. Wat weigerde het beloofde land in te gaan. 1 Korinthe 10 vers 10. En daar vind je ook het woord morren. En het gaat daar over de verderfengel die in de woestijn hun ontmoette. Staat er in vers 10. En moord niet zoals sommigen van hen deden. En zij kwamen om door de verderfengel. Dit is een overkomend een voorbeeld voor ons. En is opgetekend ter waarschuwing voor ons. Over wie het einde der eeuwen gekomen is. Dat is een waarschuwing. Ja, niet over ons. Over ons is het einde der eeuwen niet gekomen. Het einde der eeuwen kwam in die tijd, in de eindhandelingen, zou het wel eens over hun gekomen kunnen zijn. Over de Korintiërs. Het zat eraan te komen. Als Israël Christus als Messias had aanvaard, was ook daar die einde van die Aion gekomen. En dan zeg je erachter, hè? Daarom, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Ja, onderweg helpt de heiland altijd. De Corinthiërs toen, in die bijzondere situatie, als er grote verdrukking zou komen, enzovoort, enzovoort. Maar ook ons in ons leven, als wij die loopbaan, die wedloop in het geloof, lopen. En dat is toch een belangrijk voorbeeld. Het volk Israël, wat moorde. En dus daarmee het beloofde land verspeelde. Hè? Dat vinden we in nummerie 14. Nummerie 14. En u zult zien in nummerie 14 dat ze dan de Heere in nummerie 14 10 maal provoceerden. Dat ze 10 keer murmureerden, 10 keer gingen morren, 10 keer hun ongeloof uiten. En ja, het gaat een hele lange tijd bij de Heer goed, hè, als we dat doen in ons leven. Dat we steeds eigenlijk weigeren om die wedloop te lopen. Als we ervoor terugdeinzen. Maar wat gebeurt er als het 10 keer is gebeurd? Wat zegt dan de Heer? Dan zegt de Heer, nou is afgelopen. Nou is afgelopen. Nou komen je er ook niet meer in. Nou gaat dat land Kanaan al je neus voorbij. Nu heb je het verloren. Dan staat er in vers 22 van nummer 14. Geen van de mannen die mijn heerlijkheid gezien hebben en de tekenen die ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb en die mij nu reeds 10 maal verzocht en naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal het land zien dat ik onder ede aan hun vaderen beloofd heb. Ja, niemand van hen die mij versmaad hebben, zal het zien. 10 maal. Dat is de menselijke verantwoordelijkheid. Dat is het getal 10. Daarom heeft u 10 tenen aan uw voeten. Dat is uw wandel. Daarom hebben we 10 vingers aan onze handen. Dat is onze wandel en handel. 10. Er zijn ook 10 geboden voor de mens. 10 maal. Maar 10 keer houdt het bij de Heer wel op. En daarom, moeders en zusters, het is geen, dat moeten we daarvan doordrongen worden, het is geen vaststaand feit, hoor, dat wij die prijs en roeping Gods behalen. Niemand nu, momenteel, die hier zit, kan zeggen, ja, maar ik behaal wel die prijs en roeping Gods. Zelfs Paulus zei niet dat ik het reeds al gegrepen heb, of dat ik al reeds volmaakt ben. Je zal eerst de loopbaan tot het laatste toe moeten afleggen. Het is niet makkelijk. Want zelfs Mozes, daar zeggen, nou, iedereen komt er wel in. Mozes toch ook wel? Ja, Mozes ook niet. Mozes viel ook aan het eind. Hij kwam ook het beloofde land niet in. Dat moeten we beseffen. En het was morren. Dus dat veroorzaakte dat Israël dat land Kanaan verloor. Ja, we dienen dus, als we teruggaan naar Filippenzen, niet te morren en bedenkingen te uiten, maar we moeten zijn onbesproken kinderen Gods. Onberispelijk en onbesmet mogen we zijn, te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld. Het woord is levensvasthoudende. Waar gaat het om? Nou, je moet schijnen. Een ster moet schijnen. Schijnen als lichtende sterren in de wereld. Wat wil dat zeggen? Nou, dat je het licht wat je hebt ontvangen van Christus uit zijn woord, dat je die rijkdom, dat je daarmee gaat schijnen. Ja, maar als ik daarmee ga schijnen, dan is er strijd en hebben ze gelijk wat van me te zeggen. Ja, dat is die strijd. Ja, maar die schuw ik. Ja, maar als je die schuw haalt, ja, haal je die prijs nooit. Dan deint je ervoor terug. Dan ga je in feite morren. Dan ga je je bedenkingen uiten. We zeggen, nou, ik weet niet, hoor, of ik dat wel moet doen. Of dat wel de weg is. En noem maar op. Nee. We mogen schijnen als lichtende sterren in die wereld. Te midden van een ontaard en verkeerd geslacht. In het Grieks staat eigenlijk te midden van een ontaard en verkeerde generatie. En allemaal van een generatie. Allemaal. Maar die generatie is ontaard en verkeerd. En wij weten wel dat ze ontaard zijn en verkeerd zijn. Dat is toch geen geheimpje voor ons. Je hoeft er maar om je heen te kijken. Je ziet dat die wereld ontaard is. Waarom? Men is verduisterd. En wat hebben ze nodig? Het licht. En wij kennen het licht. En wie is het licht? Christus is het licht. Wat zegt Christus? Ik ben het licht der wereld. En wij mogen schijnen. Samen met hem. Om dat licht der wereld, door ons heen te laten schijnen. We mogen als het ware dat licht uitdragen. Van Gods woord. Het woord des levens. Want als je dat verkondigt aan de ander, dan kan die tot leven worden gewekt. Dan kan die met Christus op worden gewekt. Levend worden gemaakt. Met Christus worden gezet. In de hemelse gewesten. En die kan die gaan wandelen. Hier op aarde. In opdracht van hem. En wij moeten dat licht laten doorschijnen in ons leven. Wij moeten van Christus getuigen. We moeten lichtdrager zijn. Wij mogen kandelaars zijn. Maar hoe is het vaak? Het is vaak zo als in Marcus hoofdstuk 4. Marcus 4. Marcus 4 vers 21. En hij zeide tot hen: de lamp komt toch niet om onder de korenmaat of onder het bed gezet te worden. Is het niet om op de standaard gezet te worden? Ja, we moeten het licht op de standaard zetten, op de kandelaar zetten. Het is niet om het onder de korenmaat te steken. Of onder het bed. Dan doe je er toch niet mee. Met je kaarsie. Nee. Wat is de korenmaat? Nou, de korenmaat, dat was gewoon een maat om koren mee af te passen, hè. Je moet je voorstellen, dat was een soort kan, zo'n maatkan. En dan kon je een koren mee scheppen, nou zoveel. Nou, je kon die korenmaat, kon je zo over een kaars heen zetten, dan zag je niks meer van het licht. Maar leuk, hè, het korenmaat wordt gebruikt, waar wordt het gebruikt? Nou, in de handel. In de handel wordt het gebruikt. En wat doen we als we op ons werk zijn? Ja, dan ga je toch niet met anderen, nee, dan ga je met anderen over het evangelie praten, nee, dat doe je niet. Waarom? Ja, nee, dan gaan we zaken doen. Dan zijn we, zijn we bezig met aardse dingen. Met aardse rijkdom, met aardse carrière, met aardse zaken. Dan moet je het evangelie buiten laten. Hoe kan dat dan? Kan je dat scheiden in je leven? Nee. En die zegt, dan kan je toch niet scheiden. Tot die scheiden van elkaar. Nee, dat kan niet. Maar heel veel mensen doen dat wel. Op zondag dan zijn we opeens zijn we christen. En gaan we maandag naar ons werk en is opeens alles weg. Ja, maar zo is het niet. En waar speelt nou die strijd zich af? Nou, die strijd stelt zich niet af als we zondags bij elkaar komen. Dan is er niet zoveel strijd. Ja, soms is er helaas strijd. Maar dat hoeft niet. Als het goed is, is er geen strijd. Is er eensgezindheid. Zijn we één in de naam van de Heer Jezus. Toch? Maar waar is in ons leven strijd? Zodra we de week ingaan. Zodra we op ons werk de Heer Jezus gaan uitdragen. En laten zien dat we christen zijn. In woord en in daad. Zodra we tegen een ander het over gaan spreken over de rijkdom die we hebben, over het licht der wereld. En over het licht dat we hebben op Gods woord. En dat we daar met andere mensen over spreken. Ja, en we gaan dan die loopbaan lopen. Ja, in de praktijk van ons leven. Dan ontpopt zich daar die strijd. Ja, natuurlijk. Zijn er gelijk van die zware broeders, die staan gelijk ook te wachten om je te veroordelen. Dat weten we toch wel. Dat was bij Paulus ook, daar komen we later nog wel op vandaag. Ja, er zijn van die mensen, van die christenen, die doen dit, hè. Of onder het bed gezet te worden. Die hebben een kaarsje gekregen, hebben het licht gekregen. Die weten hoe het zit. En wat doen ze? Ze pakken dat kaarsje, ze gaan naar hun bed, ze zetten het onder zijn bed en ze gaan er zelf bovenop liggen. En ze liggen daar te slapen in hun bed, heel rustig, heel vredig. Zijn van die slapende gelovigen. Verneem je nooit wat van. Toch? En Paulus zegt het ook, van Sta toch op uit de dood en laat Christus over je lichten. Word toch wakker, ontwaakt gij die slaapt. Het wordt tegen gelovigen gezegd hoor, die slapen hier in het bedje. Met een kaarsje helemaal onder het bed geschoven, dat niemand het meer kan zien. Komt geen lichtje meer vanaf. Wij horen juist dat licht te verspreiden. Waarom? Omdat die wereld dat zo nodig heeft, die is in duisternis. En wij weten van dat licht af. Niet alleen het licht voor de wereld, maar ook het licht voor menig gelovige. Ja, die toch nog in duisternis wandelt, omdat die maar een deel van die waarheid kent. En dan mogen wij door Gods genade gebruikt worden om hem de volle waarheid te tonen en te laten zien. En het is niet de bedoeling dat we een deel van de waarheid voor onszelf houden. Dat is niet deelnemen aan de strijd. Dat niet deelnemen aan de wedloop. Er zijn vaak van die geheime discipelen. Die had je in de dagen van de Heer Jezus ook. Van die geheime discipelen. Die geheime mensen die eigenlijk het met je helemaal eens zijn. Maar daar nooit openlijk ook iets van durven zeggen. Van die heimelijke figuren. Zoals Nicodemus. Oh ja, Nicodemus heet hij. Nicodemus. En wat doet Nicodemus? Nou, Nicodemus die gaat wanneer naar de Heer Jezus toe? Gaat hij overdag als fariseer, als lid zelfs van de Sanhedrin, want had een voorname, positie. Ging Nicodemus naar de Heer Jezus toe overdag om met de Heer Jezus te praten over de verkondiging? Nee. Hij ging 's nachts in het geheim, in het geniep. Het was zo'n geheime discipel van de Heer Jezus. Hij beleidde niet openlijk. En de Heer Jezus verlangt van ons diezelfde gezindheid. Om in dat strijdperk te gaan staan met de volle waarheid. Dat woord des levens vasthoudende. En dat we dan bereid zijn om die strijd aan te gaan. Dan wil hij ons ook die kracht daarvoor geven. Ik vermag alle dingen in Christus Jezus die me kracht geeft. Zegt Paulus. We hebben toch een heerlijke waarheid. We hebben toch een enorme schat, een enorme rijkdom in deze Christus gevonden. En die mogen we uitdragen. En we hebben een geweldig woord. Niet alleen voor de wereld, maar ook een geweldig woord voor zoveel mensen om ons heen. Die de Heer Jezus als kind wel kennen. Maar die we mogen als het ware leiden verder. Laten groeien verder in het geloof. Dat ze er meer van gaan verstaan, zodat vaak waar ze mee zitten, dat de knoop hun ontwaard wordt. Dat ze opeens een lichtje opgaat en zeggen, oh, zit dat dus zo? Dat heb ik altijd mee geworsteld. Er zijn zoveel mensen die worstelen met zoveel dingen. En je kan ze uit de knoop halen voor ze. Je kan ontwaren en veel mensen zijn best bereid om ernaar te luisteren. Het is niet zo dat ze altijd maar kritiek hebben. Nee, die mensen niet. Hij zijn er wel hoor. Natuurlijk, die altijd komen met heel veel kritiek. Hè, die met hun bedenkingen gaan uiten en noem maar op. Maar daar moeten we niet aan storen. Laat u daardoor niet beangstigen door die tegenstanders, zegt Paulus in Filippenzen 1, vers 28. Hè. En als we dat doen, vers 16. Als we zo schijnen als lichtende sterren in de wereld. Het woord is levens vasthoudende. Dan zegt hij, mij ten roem tegen de dag van Christus. Dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Ja, die dag van Christus, dat is die dag dat we bij de Heer zijn. Dat die gemeente openbaar wordt. Dat we daar beoordeeld worden. We hebben bij die dag al stilgestaan. En Paulus was bezig met die dag. Hij heeft steeds die dag voor ogen. Steeds die prijs voor ogen. Die uitgereikt wordt op die dag. Daar ziet hij naar uit. En dat is onafscheidelijk steeds in Paulus leven geweest, terwijl hij die loopbaan loopt. Hij zegt, mij ten roem, tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heeft. Ja, Paulus die doet een dienst voor de Heer en hij wil zo graag, zich op die dag van Christus zich verheugen. Zich verheugen waarover? Over wat hij heeft bewerkstelligd uiteindelijk. Wat hij heeft gedaan in kracht van zijn heiland. Dat is hem tot roem. Hij wil niet vruchteloos lopen. Hij wil niet vruchteloos zijn wedloop lopen. Hij wil niet vruchteloos arbeiden. Als je de Thessalonicenzen brief leest, dan ontdek je bijvoorbeeld dat hij die Thessalonicenzen noemt in 1 Thessalonicenzen 2 zijn blijdschap en zijn erekrans. 1 Thessalonicenzen 2 vers 17. Maar wij broeders die een tijd lang naar het oog, niet naar het hart van u beroofd zijn geweest, hebben met zeer veel ijver en groot verlangen begeerd uw aangezicht te zien. Hier zie je, hij let niet op zijn eigen belang, hij let op hun belang. Hij is met hun bezig. Die Thessalonicenzen staan in zijn aandacht. Die hebben zijn aandacht. Die staan in het middelpunt. Wij, of liever ik, Paulus, heb namelijk een en andermaal tot u willen komen, doch de Satan heeft het ons belet. Want wie is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Heere Jezus bij zijn komst? Wie anders dan gij? Ja, gij zijt onze eer en blijdschap. Nou, snapt u, die Thessalonicenzen zijn zijn eer en zijn zijn blijdschap. Wanneer? Als Christus komt. De Thessalonicenzenbrief is geschreven in de Handelingen. Goed, het lag wat anders. Maar hij loopt die loopbaan en hij weet, als daar die prijsuitreiking zal zijn, dat was in de Thessalonicense periode nog een andere, met een andere hoop en een andere visie, maar God beloont altijd in elke roeping, in elke periode, aan elke gemeente. En hij zegt die Thessalonicense, dat is mijn blijdschap, dat is mijn erekans. Wie anders dan gij, gij zijt onze eer en blijdschap. Zo ook in Filippenzen, want als we naar Filippenzen 4 gaan, Filippenzen 4 vers 1, dan zegt hij dat over de Filippenzen net zo. Filippenzen 4 vers 1, daarom mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere geliefde. Wie zijn zijn blijdschap en kroon? Wat is Paulus' kroon? Nou, de Filippenzen. Wie zijn zijn erekrans? De Thessalonicenzen. Hij wil niet vruchteloos lopen. Daar was je voorganger van de gemeente bent. Besef wel. Die gemeente, dat is je erekrans. Dat is je kroon. Wanneer? Op de dag van Christus Jezus. En als u met mensen, met familie, met vrienden, of wie dan ook, je op je weg geplaatst wordt. En je bent ermee bezig en je arbeidt eraan. Je bent ermee bezig, je bidt ervoor. En je bent met die ander bezig in gesprek. En je leidt hem tot de Heer Jezus en je leidt hem op de weg Gods. En je vertelt hem de volle waarheid. En hij is het middelpunt van je gedachten. Want je let niet alleen op je eigen belang, maar nog meer op het belang van die ander. Want het gaat om die ander. Ja, dan is dat je erekans. Op de dag van Christus. Dan vind je het daar terug. En de Heer beloont. Daar gaat het om. En dat is die prijs. Die prijs der roeping Gods. Daar zit het al aan vast. En het zijn dus hele concrete voorbeelden. Van de vrucht, die natuurlijk voor de Heer is, maar die door de arbeider in de wijngaard des Heren wordt bewerkt in kracht van zijn heiland. En zij zullen zijn vreugde, zijn blijdschap zijn en zijn kroon in die dag. En hij zegt ook, vers 16 nog, dan zegt hij nog dan, dat spreekt dus over een soort vrees, hè, dat hij zegt van, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, nog vruchteloos mij ingespannen heb. Er is ergens een vrees dat het mislukt. Kan het mislukken? Ja, het kan mislukken. Bij de Galatiërs zegt hij het, in de Galatenbrief. En daar is hij echt wel bezorgd over. Galaten 4 vers 11. Galaten 4 vers 11. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Ja, dan is de inspanning vruchteloos. Als die Galaten weer dat hele wetticisme, het hele judaïsme daarna weer teruggaan, dan is het vruchteloos. Dan kan ik niet zeggen, dat is mijn erekroon, dat is mijn krans op die dag. Kijk, we moeten beseffen dat als we de wedloop lopen, dat we daar niet als een dwaze moeten lopen. We moeten ons inspannen in afhankelijkheid van die Jezus Christus en doen wat Hij ons opdraagt om te doen. En niet zelf maar dingen willen aanpakken. Ik krijg heel wat evangelische bladen enzovoort. En dan lees je weer dit en dat. En dan lees je weer dat ze van plan zijn. Of zendingsbladen, dat ze van plan zijn om dit te gaan doen en dat te gaan doen. En dan mislukt het later weer. En zo. Je moet je niet te vergeefs inspannen. Je moet een doel hebben. En Paulus zegt ook, terwijl hij op die loopbaan voorwaarts gaat, dat hij niet als een bokser zomaar in de lucht slaat. Ja, dat is heel veel kracht, vergt dat, en het heeft toch een enkel effect. Een bokser kan de hele dag in de lucht gaan slaan, maar dat is geen strijd. Nee, als waren ze slagen, moet het doel raken. En het is een strijd, het is een worsteling. En je slagen moet het doel raken. En als je die eigen kracht doet, dan kan je als boksertje in een strijdperk van Efeze 6 wel gaan staan slaan. Maar dan bereik je niks in eigen kracht. Maar als die kracht die in Christus openbaar geworden is, in die opstandingskracht. Als je die kracht leert kennen, hem leert kennen en de kracht van opstanding. En je doet dan een slag. Nou, dan verbrijzel je heel wat. Want Satan en al zijn en al die hemelse overheden die tegen je staan, die kunnen daar niet tegenop. Je breekt er doorheen. Daarom kan Christus met die kracht. En dat is maar, wat is die kracht? Het is maar een klein woord. Want opeens iemand raakt diep in zijn hart. Je verbrijzelt dan de hardste harten. Zo is het toch? Dat kan het evangeliewoord doen. Omdat er een kracht achter zit, een energie achter zit. Maar wij zijn wel degene waarvan Christus vraagt om die wedloop te lopen. En als een bokser af en toe te slaan. In de kracht van zijn heilige, in de opdracht van hem. Aha. Klein boekje. Bijkboekje. Ja. Als laatste wil ik dan nog zeggen, vers 17. Maar ook indien ik geplengd word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij. En ik verblijd me met u allen, verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Ja, dat is zo raar. Als hij dus op. Hij zegt, maar ook indien ik geplenkt word bij de offeranden en de eredienst van uw geloof. Dus in feite, hij gaat op die weg voorwaarts. Op die wedloop, die loopt hij, op die loopbaan. En hij bokst. En ook in. Zelf gaat hij als het ware lichamelijk. Ten onder, want hij zit gevangen hier in Filippenzen. Hij wordt geplenkt, hij wordt uitgegoten bij de offeranden en de eredienst van hun geloof. Hij krijgt tegenstand, hij zit gevangen. Hij moet lijden, te wille van zijn naam. En wat zegt hij dan? Dat is zo raar, hij zegt, verblijd ik mij. Van nature zouden we zeggen, nou als we tegenstand krijgen, we worden geplenkt, we worden uitgegoten. Door de tegenstander zitten we gevangen. Dan mor ik. Ja, maar dat zegt Paulus niet. Paulus zegt niet. Maar ook indien ik geplengd word. Bij de offeranden en de eerings van uw geloof. Mor ik. En ik mor. En mor met mij mee. Mor gij evenzo. En mor u met mij. Dat zegt hij niet. Het is niet een kwestie van morren. Maar een kwestie van verblijden. Het is het tegenovergestelde. En wij zijn zo gauw van nature geneigd om dan te gaan moren. Nee, we moeten dat lijden, mogen we verwachten. En als het komt, dat lijden, ter wille van Christus, als je in zijn naam optreedt en de waarheid verkondigt, niet als Nicodemus in het geniepen, in het geheim en in de nacht en in het verborgene, maar je doet het open. En je krijgt dan tegenstand. Dan mag je je verblijden. En dan mag je je verblijden dat je dus ziet, door die tegenstand, dat de Heer door je heen werkt. En dat je in zijn dienst mag staan. Daarom is het zo heel erg raar, daar eindig ik dat mee. dat Paulus hier zich dus zo enorm verblijdt, terwijl hij daar in de gevangenis zit. En dat bijvoorbeeld ook een Petrus en een Johannes dat doen in Handelingen 5. Dan sta je aan het eind van dat ze verhoord zijn door het Sanhedrin. Door de Hoge Raad. En dan gaan ze weg. En wat staat er dan in Handelingen 5 vers 41? Nou hetzelfde. Want die geest van de Filippenzenbrief, die kenden ze. En ieder gelovige die weggaat, die, als het goed is, kent die. Vers 41. Dus Peter en Johannes. Zij dan gingen uit de raad weg. Verblijd dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te worden. Dat is toch raar? Nee, dat is niet raar. Ze waren er verblijd over dat ze smadelijk waren behandeld. Niet om hun eigen naam, maar om zijn naam. Omdat ze zijn naam verkondigd hadden. Omdat ze de genade werd verleend om deel te hebben aan zijn lijden. Dat is Filippenzen. Dat is een houding, een gezindheid, een attitude die bij ons gevonden moet worden. Als we die prijs daar ons naar uitstrekken. En die in de kracht van de Heiland willen behalen. Vanmiddag gaan we verder. Amen.